Opdat vervuld worden, lezen wij vele malen, ik heb niet geteld hoe vaak, maar lezen wij vele malen in de Bijbel. En met name in het Nieuwe Testament. Opdat vervuld worden hetgeen gesproken is door de mond van Jesaja, zeggende, enzovoorts. En soms komen er dan toch wel wat vreemde uitspraken voorbij. Maar het komt vele malen voor. En dat ik dat als onderwerp gekozen heb, dat wil zeggen ook zo geformuleerd heb, is omdat die uitdrukking nogal, dubbelzinnig is. Ik weet niet goed hoe ik het zeggen moet. Maar kijk, wij hebben aan de ene kant natuurlijk van doen met het vaste profetisch woord. Dat wil zeggen, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is en gij doet wel indien gij daarop acht neemt, enzovoorts. Dat zijn de woorden van de Petrusbrief, Tweede Petrusbrief. En zo is het natuurlijk ook, want het profetisch woord is ook inderdaad zeer vast. Dat blijkt het ook te zijn. Ik zeg het zonder enige aarzeling. Maar tegelijkertijd realiseer ik mij dat de bestudering van een profetisch woord toch geen populaire bezigheid is. Soms trekt het nieuwsgierigen. Dat gaat meestal vanzelf wel over. Want zoveel heeft de Bijbel nou ook weer niet te zeggen over onze tegenwoordige tijd en omstandigheden. Althans niet in het profetisch woord. En in andere dingen, over andere zaken, in verband met de wederkomst van Christus in elk geval, heeft de Bijbel heel wat te zeggen, maar het zal toch blijken, dat is mij altijd overkomen tenminste, het is mij gebleken dat daar in de praktijk toch niet zo heel veel belangstelling voor is. Hè? Het blijft altijd maar ik en hier en nu en wat de toekomst brengen mogen. De vrome variant kent u, hè? Die is mij geleid des Heer, hand zal allemaal wel goed komen. Maar het is soms hetzelfde als, het is mijn worst. Want echt interesse is er dikwijls toch niet in. Dat heeft zo zijn oorzaken. De oorzaak is natuurlijk dat in de loop van de geschiedenis inderdaad men geen belangstelling gehad heeft voor het profetisch woord, omdat men inderdaad te veel in de problemen zat vandaag. De eeuwen door, alleszins begrijpelijk. En een populair onderwerp is ook de Bijbel vandaag of zoiets. Nog eens onderwerp moet bedenken voor op die tent, weet je wel. De Bijbel vandaag, misschien komen daar mensen op af. Wat heeft Gods woord ons vandaag te zeggen? Let vooral op vandaag, hè? Dat moet ertussen. En als dat niet goed is, dan kun je altijd nog zeggen, voor dit land. Dat is ook altijd een hele goeie, vooral in Nederland. Hè? Waar moet het met toe naar dit land? Wat wil de Heer met Nederland? En al dat soort dingen meer. Daar trek je nog wel wat mensen mee, maar als het gaat om een profetisch woord op de lange termijn, dan blijkt men toch niet geïnteresseerd te zijn in de toekomst van onze Heer Jezus Christus, maar daarmee toch ook niet in de eigen toekomst. En wellicht is dat zo, omdat men van die eigen toekomst hoogst onzeker is. Dat wil zeggen, je mag al blij zijn als mensen die zich christenen noemen ook nog kunnen zeggen dat ze behouden zijn, dat ze dat zeker weten. Dan schiet het al flink op tegenwoordig, is toch zo? En dat is ook eigenlijk altijd zo geweest. Maar ik moet u zeggen dat een en ander dan toch altijd een gevolg is van gebrekkige bijbelkennis. En als dan in onze dagen iemand zich bezighoudt met de bestudering van het profetisch woord, en er wordt wat over gezegd, dan hoor je altijd, ik heb het gisteren nog gehoord, ik weet niet meer wat het was, eergisteren, op de televisie. Ja, op de televisie, dat is waar ook, ja, in Nova. Hoorde ik het iemand zeggen, maar daar ben ik dan wel heel voorzichtig mee, zei een Zeeuw. Heb je dat ook gezien of niet? Nee, maar midden in de nacht zie ik dat soort dingen. Nova, het gaat de hele nacht door, geloof ik. Ik weet niet zeker, maar er kwam een stukje voorbij over Bush. En dat hij zo evangelistisch was, want evangelical, dat kunnen ze niet eens vertalen naar het Nederlands. Men kent het Nederlandse woord niet eens, hè. Maar goed, hij was zo evangelistisch. Heb jij het ook gezien of niet? Oh, dat is heel schrikken vanavond. Nou goed, dat even terzijde. Maar hij was zo evangelistisch en hij had zoveel kiezers uit de Midwest en die waren ook allemaal evangelistisch. En er werd iemand geïnterviewd en die had het over, ja, wanneer de wegvoering zou zijn, wist je niet, maar de wegvoering zou wel spoedig komen, want het woord rapture kunnen ze ook niet vertalen naar het Nederlands met opname. Want men kent in Nederland dat woord ook helemaal niet. Toch? De opname van de gemeente. Zo'n voor de hand liggende aangelegenheid, maar men weet het niet eens. Dat is me altijd verbaasd, ze kunnen het niet vertalen. Eerste boek van Helinsje ook. Ik heb krom gelegen van de lach vanwege de vertaling, hoe men dat vertaald had. De vertaler wist absoluut niet waar het over ging. Maar goed, dat kun je dan zo hebben. Maar, en toen een Nederlandse commentator, een Zeeuw geloof ik, waarom hij weet ik ook niet, maar over het profetisch woord. En ik denk, dan moet je toch niet in Zeeland wezen als je wat wil weten over de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus. Lijkt mij in het algemeen, maar dat even terzijde en met zijn afgemeten Zeeuwse uitspraak. Ja, ik geloofde wel in de wederkomst van Christus, maar en de wegvoering weet ik niet meer. Maar daar was hij dan toch wel heel voorzichtig mee. Ja, dat moet je ook. Jij moet heel voorzichtig zijn met je Bijbel. Maar je moet er dagelijks mee omgaan. En er zijn er heel wat zaken waar je helemaal niet zo voorzichtig meer mee bent, omdat ze vaststaan als een huis. Want wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel indien gij daarop acht hebt, enzovoort. En dat is heel anders dan de populaire gedachte. Daar moet je heel voorzichtig en terughoudend mee wezen, want je kan het eigenlijk niet weten. Het punt is natuurlijk dat Bijbelse taal in het algemeen, en zeker de taal van de profeten, waar het gaat om hun toekomstverzeggingen, is nogal een afwijkend taalgebruik, laten we het zo zeggen. Is moeilijk te volgen. Toen heeft iemand gedacht, dan vertalen we het opnieuw, maken we het eenvoudiger. En dat lukt ook nooit natuurlijk, want er zit hem in dat gedachtegoed van het profetisch woord, van de profeten in het algemeen. Dat is inderdaad zo. Maar bovendien heeft het nog van doen met de eigenaardige structuur van het profetisch woord, waarbij zal blijken, en daar hebben we het dit seizoen dan ongeveer over, waarbij zal blijken dat er bij gelegenheid weliswaar staat in de Bijbel, dit is gebeurd opdat vervuld zal worden hetgeen gesproken is door. Maar als je het bestudeert, zal blijken dat er toch wat aan mankeert. Niet dat aan de Bijbel wat mankeert, maar die uitspraak is nooit volledig. Het zal namelijk blijken, niet dat het onjuist is als het er staat, dit is gebeurd en het is de vervulling van die profetie, maar neem niet weg dat normaal gesproken er altijd nog een andere vervulling is en vaak een veel belangrijkere vervulling van precies diezelfde profetie. Die zie je dan gemakshalve over het hoofd. Gewoon bij gebrek aan inzicht in het profetisch woord en in Gods heilsplan. En dan krijg je onbenullige dingen als, ik noem maar wat, excusele mo, hè. Daar verstaat u toch, onbenullige, ik zei onbenullig. Ik bedoel het niet zo lelijk, maar u weet wat onbenullig betekent, hè? Onwetend. Nou, als men onwetend is, dan zegt men, goh, dat is ook interessant dat er in de Bijbel, in het Oude Testament al voorzegd is dat de Heer Jezus zou komen wonen in Galilea. Zie je wat het profetisch woord vervuld, want er staat er, hè. Dus komen wonen in Galilea, want dat is gebeurd opdat vervuld zal worden hetgeen gesproken is door de profeet, zeggende Galilea der heiden, het land van Naftali en Zebulon, enzovoort. En dan denk ik altijd, nou, dat is een belangrijke profetie. En wie kan het wat schelen waar hij gewoond heeft? Wij denken trouwens toch altijd eerst aan Jeruzalem en aan Bethlehem, enzovoorts. Hè? Huh? Dat is nogal belangrijk. Of de intocht in Jeruzalem, waarbij de Heer reed op een ezel. Dat alleen al, daar krijg je al zo'n rare tekening. Zie je, in gedachten zie ik dan die ezel en de Heer erop. En dan denk ik altijd, daar klopt toch iets niet mee, hè? Iemand die wij zo hoog achten en die rijdt dan op een ezeltje. Je weet er goed naar eruit ziet. Onbenullig. Precies. Ja, sorry. En dan rijdt hij over de Olijfberg naar Jeruzalem. En dan zingen ze psalmen en doen nog een paar vreemde dingen. En er staat erbij, dit is gebeurd opdat vervuld, of dit is hetgeen voorzegd is door de profeet Zacharia. Ziet uw koning komt en rijdende op een ezel. Nou, dat is belangrijk, dat hij rijdt op een ezel. En zo belangrijk dat als het later gebeurt, wordt het ook vermeld triomfantelijk, zie je wel. Profetisch woord wordt vervuld. Nou, zo kan ik nog een poosje doorgaan. En het resultaat van dat soort opvatting en beschouwing is dan ook onvermijdelijk, want ik heb daar toch redelijk wat begrip voor, dat iemand zegt, nou ja, die lui die dat Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes evangelie geschreven hebben het blijkbaar kloppend gemaakt. Ze hebben wat gelezen in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament halen ze zo'n onbenullige gebeurtenis met de haren bij en om ons te vertellen, zie je wel, Jezus is de Messias, want hij is komen wonen in Galilea en hij reed op hij was David's zoon, ja, ik ben altijd in de war. Hij reed op een ezel, nou goed, enzovoorts, hè? Toch? Ik heb daar wel begrip voor dat men dat dan redeneert, vooral als men sowieso wel ongelovig is. Maar het berust op een misverstand. Want er zit al elke keer als het er staat, dit is vervuld op dat, of dit is voorzegd door de profeet, enzovoort, er zit altijd een dubbele bodem achter. En die zou je eigenlijk ook meteen moeten merken. Ik schiet me er nog één te binnen. Ja, ik kan ze niet allemaal meteen zo gebruiken ter introductie, maar een leuke is natuurlijk toch wel dat. Ik meen dat het was in het eind van het Matthäus-evangelie. Nee, ja, hoofdstuk 12 dan. Matthäus, hoofdstuk 12. En anders dan ben ik. Nee, Matthäus 23 zal het zijn. Nou. Ik geloof dat ik weer verkeerd kijk, maar. Ik zoek die uitspraak over Jeruzalem. Ja, ik zie hem inderdaad, ja. Matthäus, ik moet nog eens een andere bril. Matthäus 23, vers 38. Daar staat eerst in vers 37, Jeruzalem, Jeruzalem, dus dat kan niet missen. Gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs in hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen, en gij lieden hebt niet gewild. Ik moet erbij zeggen, als je zulke uitspraken vandaag voorleest, dan word je al gauw beschuldigd van antisemitisme, en dan word je geacht geen vriend van Israël te zijn, en dus een jodenhater enzovoorts. Maar het staat gewoon in de Bijbel en het zijn woorden van de Heer Jezus. Maar hij spreekt dus erg lelijk over ze. Gewoon omdat het historische feiten zijn. Hè? Gij die de profeten dood te stenen die tot u gezonden zijn. En dan staat er, vers 38, ziet uw huis worden u woest gelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien. Totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En dan twee versen verder, in 24 vers 2. Voorwaar zeg ik, hier zal niet steen op steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En er wordt een oordeel over Jeruzalem aangekondigd onder het motto van 23 vers 38, ziet uw huis wordt u woest gelaten. Maar kent u die uitdrukking niet ergens anders van eigenlijk? Toch niet? Die kennen we toch ergens anders van, ziet uw huis wordt u woest gelaten? Nou ja, in de eerste plaats kennen we hem van Psalm 69, staat er in mijn Bijbel keurig bij, dus daar houd ik maar even op. Psalm 69 vers 26, dat ga ik hem eens opzoeken. Want waar het om gaat, is dat die uitdrukking ziet, uw huis wordt u woest gelaten, weliswaar door de Heer Jezus wordt uitgesproken, maar ontleend is aan het profetisch woord dat zeer vast is, enzovoorts. In dit geval aan de psalmist, maar dat is profetisch uiteraard. Psalm 69, vers 26... Maar dan begin ik even te lezen iets eerder, hè? Om te kijken wat er in Psalm 69 staat. Daar staat vers 22 bijvoorbeeld, vallen we daar binnen. Psalm 69, vers 22. Ja, zij hebben mijn gal tot mijn spijs gegeven. Hé, hey, die kennen we ook ergens van. Hè? Ook een uitspraak van de Heer Jezus aan het kruis. Ja. Dus we weten in ieder geval over wie het gaat. En we weten dus ook wie die zij zijn. Zij hebben mijn gal tot mijn spijs gegeven. En in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. En als er daarna staat hun tafel, weten we ook wiens tafel dat is, uiteraard. Hè? Het is bovendien meervoud. Dus het gaat over het Joodse volk. En hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik. Die tafel kennen we trouwens ook uit Jesaja 28 of zo. Die zoek ik niet op. Maar de tafel is immers de uitbeelding in de symboliek van gemeenschap. Eigenlijk van cultuur, hè? Van een wijze van leven die mensen aan elkaar bindt. En daarom worden ze geacht aan eenzelfde tafel te zitten, van dezelfde tafel te eten. En daarom worden wij als gelovigen geacht aan te zitten aan de tafel des Heren. En ik heb het inderdaad onder andere ook over de zogenoemde avondmaalstafel, al dacht ik daar niet in de eerste plaats aan. We zijn bij hem genood, aan het feestmaal. U weet wel, want de genoden wilden immers niet komen. En toen zei de Heer tot zijn dienstknechten, nou is degene die genood zijn, die willen komen. Het eten staat klaar, moet toch op. Dus gaat uit in de heggen en stegen en roept iedereen die wat mankeert. Goedenavond, komt u verder. Iedereen die wat mankeert, zwakke, zieken en misselijke, kreupelen, blinden enzovoort, laat ze maar binnenkomen en dat zijn wij. En zitten dus aan die tafel, om eens wat schriftgedeelten door elkaar heen te gooien dus, hè. Hun tafel, dat is die tafel uit Jesaja 28, waar staat dat de Heer hen wat te eten wil aanbieden, maar zegt hij, ik kan het nergens kwijt, want de tafel is vol. Ja, met afval, met drek, staat er, enzovoorts. En dat is precies het verhaal, de Heer biedt leven aan Israël, en bedoeld wordt uiteraard het Joodse volk. Maar hij zegt, binnen de Joodse cultuur, binnen het Joodse denken, binnen het Joodse leven is er geen ruimte voor de komst van de Messias. Zoals trouwens ook de zogenoemde Rabbi Lodi van der Kamp ooit een keer zei, ik zal het nooit meer vergeten. Het kwam erop neer dat als de Messias echt komt, dan worden ze alsnog allemaal christenen, alle Joden. Want dat klopt, want in elk geval, als de Messias komt, is een eind gekomen aan het Jodendom als zodanig. Je kan zeggen wat je wil, vraag het maar bij hen zelf na. De essentie van het Jodendom is immers dat men de Messias verwacht. Maar als hij gekomen is, verwacht men hem niet meer. Dus dat is het eind van het Jodendom. En die lege stoel die klaargezet wordt voor Elia, kun je dus ook vergeten enzovoorts, hè? En het verwelkomen van de Sabbat ook, want de Sabbat is dan aangebroken. Het is iets moeilijker, maar vooruit. En Grote Verzoendag ook maar niet meer, want het is Grote Verzoendag als de Messias gekomen is. En dat blijft het dan ook. Het is ook iets moeilijker, maar die haal ik uit de Hebreeënbrief. Nou, over die tafel, de Joodse cultuur gaat het, hè. Maar er staat, hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot volle vergelding, tot een valstrik. In mijn Bijbel staat er keurig weer bij Romeinen 11 vers 9, want Paulus haalt dit vers aan en past het inderdaad toe op het Joodse volk. Maar ja, dat hadden we al begrepen uit de samenhang. En daarna, laat hun ogen duister worden, dat zij niet zien. Hoeveel teksten wil je hebben? Eigenlijk, ik had er een paar, ik denk, zal ik die vanavond bespreken? Dat wist ik nog niet toen ik begon, maar die uitspraken die zeggen dat dat het Joodse volk blind zou zijn en doof en een verhard hart zou hebben enzovoorts, hè? Ogen om niet te zien, oren om niet te horen en dat soort uitspraken, want in dat verband staat er dan ook, dit is vervuld op dat gezegd werd door Jesaja, maar het gebeurt minstens bij twee gelegenheden, verschillende gelegenheden. Daar hebben we het dan later wel weer over, maar het gaat over het Joodse volk. Doe hun lenden gedurig waggelen, betekent dat ze nooit zeker zijn van hun bestaan, van hun staan, hun stand houden als volk. Duidelijk herkenbaar. Stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoorn schrijpen hen aan. Iemand riep toen, dus u wilt zeggen dat. En dan zeg ik, nee, ik wil helemaal niks zeggen. Ik lees alleen een stukje voor, hè. En ik heb het niet geschreven, dus als u het er niet mee eens bent, dan moet u ergens anders wezen, hè. Er staat, stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoorn schrijpen hen aan. En daarna hun paleis zij verwoest, in hun tenten zijn geen inwoner. En deze uitdrukking, hun paleis zij verwoest, komt overeen met hun huis worden woest gelaten. Dat het er niet exact hetzelfde staat, is omdat je natuurlijk deze dingen eerst in Psalm 69 in het Hebreeuws krijgt. En van daaruit is het naar het Nederlands vertaald. Daarnaast is dat Hebreeuws vertaald naar het Grieks van de Septuaginta, wordt daarna weer aangehaald door de Heer Jezus in het Grieks en wordt van daaruit weer vertaald naar het Nederlands. En het zal wel erg vreemd zijn als het dan exact letterlijk precies hetzelfde zou staan. Zo werkt dat nou eenmaal, hè? En bovendien, het mag niet moeilijk zijn, er staat, uw huis wordt u woest gelaten in Matteüs 23 vers 38 en het is ontleend, dat zeggen de vertalers of wie het maar waren die tekstverwijzing erbij gezet hebben, dus ook, dan ziet u dat ik het ook niet verzin. Het is afkomstig uit hun paleis zij verwoest. Dat wil zeggen dat het in eerste plaats slaat op de verwoesting van Jeruzalem, want dat staat er in Matteüs 23, daarna 24 bij. Toch. En dat het over het Joodse volk gaat en hun paleis, hun huis, hun tenten. Dat wil dus zeggen inderdaad dat het over Jeruzalem gaat en eventueel over de rest van het land, de dorpen, de steden, de huizen en wat er maar wezen mag. Tot zover is die duidelijk, denk ik. Maar het aardige is natuurlijk toch dat, ik ga me weer uit van die Bijbel die ik hier voor me heb liggen. Er staat onder vers 26 van Psalm 69 weliswaar een verwijzing naar Handelingen 1 vers 20, maar helaas niet naar Matteüs 23 vers 38. Waar we vandaan kwamen. Maar Matteüs 23 vers 38 verwijst naar Psalm 69 terug. En Psalm 69 wijst vooruit naar Handelingen 1 vers 20. En daar staat dezelfde uitdrukking, Handelingen 1 vers 20. Maar de vraag is, over wiens huis gaat het? Zie, uw huis wordt u woest gelaten. Maar lees hem maar. Handelingen 1 vanaf vers 18. Deze dan, dat was Judas, een van de 12. Deze dan heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid en voorwaarts overgevallen zijnde is midden opgeworsten. Het is een onsmakelijk verhaal, maar er staan wel meer onsmakelijke verhalen in de Bijbel. Hij is uit elkaar gespat, hij is te pletter gevallen, heet dat. Is midden opgeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. Hij is verstrooid geworden, betekent dat. En het is bekend geworden aan allen die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama, dat is akker des bloeds. Want er staat geschreven in het boek der psalmen, zijn woonsteden worden woest. En, of namelijk, er zijn niemand die in dezelfde wonen. En dat is inderdaad vrij, nou, Psalm 69, vers 26, het staat er weer onder. Dan ga je terug naar Psalm 69, vers 26, en stel je de vraag hoe dat zit. Daar staat, hun paleis zij verwoest, en in hun tenten zij geen inwoner. En dan vraag je af, ja, slaat het nou op het Joodse volk en het oordeel over het Joodse volk, of slaat het op, het, op de dood van Judas? Uit Handelingen 1. Het antwoord, dat is natuurlijk duidelijk. Kijk, als je gelooft dat de Bijbel het woord van God is, is het antwoord dus, het slaat op allebei. Maar waarom? Want dat je het gelooft is één ding, zo moet je altijd beginnen. En daarna mag je rustig afvragen, maar waarom is dat zo? En het antwoord is natuurlijk, omdat Judas een beeld is van het Joodse volk. Dat is makkelijk genoeg voor de gelegenheid, heet hij dus ook net zo. Ja, met de Griekse S erachter, zal ik dan maar zeggen. Griekse uitgang erachter, Judas, maar het is gewoon Juda, het is gewoon Juda. En het lot deze bediening dat Judas gekregen had, dat was één vers eerder in Handelingen 1, maar die heb ik maar niet meegelezen. Maar het lot namelijk deze bediening die Judas gekregen had, hing samen met dat de bediening was van het Joodse volk. Tot hen kwam de Heer eerst, maar zij bliefden hem niet. En van Gods wegen was dat ook bekend. Daar komt hij hoor, van Gods wegen was het ook bekend dat het niet zou gebeuren. Waarom? Ik ga niet alles helemaal uitleggen vanavond, we komen er later op terug. Dat kan allemaal niet, hè? Maar even om u aan het denken te zetten. Waarom was dat wel zeker dat het Joodse volk ongelovig zou zijn en de Heer Jezus niet zou aanvaarden als de Messias? Nou ja, omdat ze vasthielden aan hun eigen menselijke, dan wel religieuze, maar het is hetzelfde, traditie. Hopen dat hij komt is heel wat anders dan hem ontvangen als hij komt. Toch? Dat is één ding. Men was trouw aan de overlevering der vaderen, dat wil zeggen aan de ijdele wandeling die hun van de vader overgeleverd was. Ik citeer zo even links en rechts wat, hè. Dat is één ding, maar wellicht nog voor ons belangrijker is dat het ongeloof van het Joodse volk volgens de Bijbel het gevolg is van hun leven onder de wet. Dat is hetzelfde als wat ik net zei, maar nu iets fundamenteler. Niet zomaar een traditie, maar ze hielden vast aan een wet. Die zegt, doe dit, doe dat, doe zus en doe niet zo. En daarin vond men bevrediging, of niet, maar niettemin hield men daaraan vast. Dat geeft zo'n goed gevoel. Dan doe je toch je best. Dan beantwoord je aan de normen die anderen je opgelegd hebben, enzovoort. Dan heb je toch maar goed gedaan. Of niet, maar dan heb je in ieder geval je best gedaan, want je kan niet beter, kun je altijd ook nog wijs maken, enzovoorts. En geloof in de Heer Jezus Christus, namelijk geloof in de waarheid, heb je daar niet meer bij nodig. En ik ben van mij, we zitten hier tamelijk ver naar het noorden in dit land nu. Dus dan zeg ik dat dan maar even. Ik ben van mening dat in die kringen waar men strak vasthoudt aan de wet, of wat er voor door moet gaan, maar vooruit, hè, waar men strak vasthoudt aan wet, mosaïsche wet of hoe je het maar noemen moet, daar heeft men geen belangstelling voor de waarheid. Dat is een goede reden voor, die twee verdragen elkaar niet. Heb ik nagevraagd aan Johannes. Je zit me aan te kijken van wat zegt hij nu. Heb ik nagevraagd aan Johannes. Johannes valt met de deur in huis. Hij zegt, ja, de wet is door Mozes gegeven. Johannes 1 vers 15, 16. Helemaal aan het begin. De wet is door Mozes gegeven, punt komma. Genade en waarheid, waarheid, is door Jezus Christus geworden. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, vol van genade en waarheid. Enzovoort. Waarheid. En als er één van de vier evangeliën antisemitisch zou zijn, laten we maar gewoon zeggen anti-Joods, want dat is dan wat beter, dan is het het Johannes-evangelie, dat is algemeen bekend, staat in alle handboeken. En wat staat er in het Johannes-evangelie? Ik ben de waarheid, zegt de Heer Jezus. En als je dan bij mijn woord blijft, dan ben je waarlijk naar waarheid mijn discipelen. En gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Een halve bladzijde verder. Maar gij zijt van uw vader de duivel en die is in de waarheid niet staande gebleven. Enzovoorts. Waarheid. En hetzelfde Johannes evangelie met nadruk spreekt over de verharding van de verblinding van het Joodse volk. Inderdaad, onder aanhaling van die uitspraak uit Jesaja over ogen om niet te zien en oren om niet te horen enzovoort. Dus Johannes 12 enzovoorts. Het hele punt is, het Joodse volk zou ongelovig zijn. Dat was ook van Gods wegen bekend en er wordt ons verklaard waarom het is. En het is een aanschouwelijk voorbeeld voor heel de mensheid en voor heel de wereld en voor u en mij. Daarom is het toch wel wat triest dat zo weinig het zien dan wel zien willen. Want het is nogal een grof teken hoor. Als onderdeel, belangrijk onderdeel van de wereldgeschiedenis. Maar het was ongelovig, omdat het vanwege de wet ongelovig was. En God gebruikt het voor zijn doel. Want de zin daarvan, in de hele heilsgeschiedenis, is dat daarmee voor altijd gedemonstreerd wordt waar religie, wet dus, waar religie een mens brengt. In ongeloof, tot ongeloof. Probeer maar eens iemand die onder de wet leeft, vast onder de wet leeft, iets uit de Bijbel te lezen of uit te leggen. Dat krijg je niet geregeld. Het is mij nog nooit gelukt. Nee, doe die Bijbel maar weg, want ja, ik leef dan niet onder de wet, dus heb ik onreine handen. Blijf met je onheilige handen van die Bijbel af, enzovoort. En al dat soort dingen weer. Hè? Kun je niet mee komen hoor, er is geen respect voor de waarheid. En als men niet kan ontkennen dat er iets in staat, dan zal men meteen ontkennen dat het bedoeld is zoals het er staat. En treedt men onvermijdelijk, ongegeneerd, maar waarschijnlijk ook ongemerkt in de voetsporen van de slang in de Hof van Eden. Heeft God wel gezegd, maar God heeft het zo niet bedoeld. Enzovoorts. En in plaats daarvan houdt men vast aan de eigen traditie of aan een wet waarvan de Joden die het weten konden zeiden, het is een juk dat nog wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Het was Petrus in Handelingen 15. Of hij sprak over een ijdele wandel die ons van de vaderen is overgeleverd, waarvan wij verlost zijn geworden door het bloed van Christus enzovoorts. 1 Petrus toch? En zo verder. Afgezien van uitspraken als de wet heeft geen ding volmaakt enzovoorts. Nou goed. Maar het punt is nu dat op grond daarvan weliswaar een oordeel aangekondigd wordt over dit volk. Maar dat de uitspraak daarover wel degelijk van toepassing gebracht wordt op de persoon van Judas. Uw huis wordt u woest gelaten. Waarom is het op allebei van toepassing? Omdat Judas een type is van het Joodse volk. Oké, volgende vraag dan. Waarom is Judas, niet waardoor, maar waarom? Met welke reden is Judas dan een type van het Joodse volk? Ik bedoel niet, hoe weten wij dat? We leiden het uit de schrift af. Maar waarom is het zo? Waarom moest er zo'n figuur komen? Die dan die bediening kreeg, zal ik maar zeggen. Want er staat, het lot deze bediening gekregen. En dat wil zeggen, waarom moest hij deze functie vervullen? Nog op de bladzijde van de Bijbel ook. Want wat voor nut had dat? Nog afgezien van waarom wij het dan nog moeten weten. Maar vooruit, hè. Waarom moest hij dat doen? En dan knoop ik er meteen een ander aan vast waar ik het eigenlijk meteen over had willen hebben. Maar ja, doet er ook niet toe. Waarom moest die een figuur als Johannes de Doper komen die met veel bravoer, aplomb heet dat bovendien, poeha in gewoon Nederlands, wordt aangekondigd? Met grote praat en de geschiedenis. Je moet eens lezen wat een profetie over die man enzovoort. Hè. Over Johannes de Doper die geboren zou worden. Een gedoe met zijn vader en zijn moeder. En weet je veel wat allemaal. En een visioen in de tempel. En nou goed. En niemand groter profeet dan Johannes de Doper. Want hij moest komen, oh, dat weet iedereen. Hè. Hij was de wegbereider voor de Heer Jezus. Nou, hoeveel plezier heeft de Heer Jezus daarvan gehad? En wat heeft Johannes de Doper dan gedaan dat het noodzakelijk was opdat de Heer Jezus zijn weg zou kunnen gaan? Waarom had hij een wegbereider nodig? Ik bedoel niet omdat de Bijbel het zegt, want ik geloof het dat het zo is. Maar waarom moest dat? En daar zit de clue van al die uitspraken. Dit is gebeurd dat vervuld zou worden enzovoorts. En zo'n uitspraak staat er bijvoorbeeld ook over Johannes de Doper. Het moest nou eenmaal zo zijn. Maar waarom? Want aan de andere kant, dezelfde profetieën over Judas, maar ook over Johannes de Doper, blijken nog een heel andere en in de praktijk veel belangrijker vervulling te hebben. Is tamelijk gemakkelijk aantoonbaar. En ongetwijfeld belangrijker, want de uitspraak over Judas is een uitspraak over het Joodse volk in onze dagen. Het uiteenspatten, onsmakelijk als het is, van Judas is een beeld van de diaspora, de verstrooiing van het Joodse volk. Zijn huis zou woest, namelijk onbewoond, ledig, gelaten worden. Dat is een uitspraak over het huis van Judas, maar het is een uitspraak over Jeruzalem in het bijzonder en over, laten we maar zeggen, Canaan in het algemeen. En dat is veel belangrijker dan dat het op die ene man van toepassing is. En de uitspraken over de komst van die Johannes de Doper, ja, daar zit nog veel meer aan vast trouwens. Maar wat voor belang heeft het gehad voor de geschiedenis? Niks. Voor de man zelf, hij is onthoofd geworden. Nou en? Had de Heer niet zo zonder die man gekund? Daarmee zijn we bij de essentie van het onderwerp. Ik zei, kijk even over de krijtje. Leuk. Kijk, een en ander heeft van doen met een heilsplan. Noemen wij dat. Een plan der eeuwen. Van God, dankjewel. Dat wil zeggen, het heeft van doen met Gods eeuwig voornemen. Waarbij hij niet maar één werk doet. Zoals velen helaas denken. Want velen denken dat God maar één werk doet. Hè? Het redden van zondaren. Dan denk ik altijd, nou, dan... Je kan moeilijk zeggen dat hij dan veel doet tegenwoordig. Hè? Of denkt u dat nooit, zulke dingen? Ik zeg ze ook nooit, hoor, maar ik denk ze wel eens. Hè? Het is toch zo, of niet? Nou goed, daar zijn een heleboel antwoorden op te geven, maar dit is alleen om je aan het denken te zetten. Hè? Ik vroeg het aan Jacobus, die komt weten, die was ook familie, weet u wel. En die zei, God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. In Handelingen 15. Al zijn werken. En Jacobus noemde er 1, 2 of 3, wat het maar was, in Handelingen 15. U weet toch wat Jacobus zei in Handelingen 15? Ik weet niet wat vers iemand roept het wel. Ergens in Handelingen 15 zijn we na de opstanding van Christus terechtgekomen. Dat geef ik altijd zo aan in het schemaatje, zo dood en opstanding. Hemelvaart ook erbij, zou ik maar zeggen. Na die tijd zijn we, dan wordt het evangelie ineens openlijk gepredikt, vrij uit, zei Petrus in Handelingen 2. Het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken, want het was daarvoor niet het geval. Hè. Mocht vrij uit spreken en toen werd het evangelie gepredikt. En toen kregen ze een probleem, want u weet hoe het was op de zendingsreis van Paulus. Nou ja, van Barnabas eigenlijk met Paulus samen op die eerste zending. U weet hoe dat gebeurde toen. Hij ging overal, zij gingen overal waar zij kwamen, naar de synagogen onder het motto, de evangelische kracht Gods tot zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek. Dus wat ze elke keer als ze ergens kwamen in de stad gingen, of plaats gingen ze eerst naar de synagogen, althans zochten de Joodse gemeenschap op. Daar predikten zij het evangelie en het resultaat was dat de Joden er niks van moesten weten. Ze vonden het bijster interessant, totdat concreet gezegd werd dat Jezus is de Christus. Want je kunt natuurlijk in abstracto over de Christus spreken. In de zin van, wat is er in het Oude Testament allemaal gezegd over de Christus? Over zijn hoedanigheden, wat hij zal doen enzovoorts. Maar daarna kom je onvermijdelijk een keer op het punt van, dan moet je zeggen dat die Christus, dat Jezus is. Ik las het van de week nog ergens in Handelingen 18, het eerste gedeelte. Dat is Paulus in Korinthe, geloof ik. Dat sprak hij elke keer in de synagoge. En daarna werd hij door de geest, staat er in de Statenvertaling, maar dat is een misverstand, er staat woord, werd hij door het woord gedreven. Dat wil zeggen, door zijn besprekingen werd hij gedwongen om te zeggen dat de Christus Jezus is. Dat staat er letterlijk in die volgorde in het vers in Handelingen 18. Dan moet je dat zeggen. En toen was het fout. Nou, zo ging het altijd. Ze gingen naar de Joden, maar ze kwamen in de praktijk terecht bij de heidenen. Toen kregen ze een probleem, want heidenen eten niet van de tafel van Joden en andersom. Dat kun je navragen aan Cornelius en aan Petrus. Dat was een probleem. Zie? En dus was de vraag vervolgens in Handelingen 15, hoe moet het nou met al die heidenen die tot geloof komen? Ja, ze hebben de Heilige Geest ontvangen. Dat is, je kan niet ontkennen dat ze tot geloof komen. Dat het in overeenstemming is met de wil van God. Ze zijn dus behouden enzovoorts. Maar ja, nou moeten ze toch eigenlijk wel zich aanpassen aan de Joodse normen en waarden. Aan de Joodse traditie. Kosher eten. Een keuken erbij aanschaffen, broeder. Nog een wasmachine, nog een oven erbij. Afwasmachine. Ach, doet er nou niet toe. Maar ze moesten dan toch besneden worden. Dat was een probleem. En toen werd er gezegd, ja, maar als ze nou toch zonder dat alles behouden kunnen worden, waarom, en ze dus behouden zijn, waarom moeten ze dan alsnog onder de Joodse wet? Dat is een beetje een probleem, enzovoorts. En toen deed Petrus die uitspraak, wat verzoekt gij God om de heidenen een wet op te leggen, die nog wij, een juk op te leggen, dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen? Met andere woorden, dat moet toch maar niet zo gebeuren. Die hoeven niet onder de wet. En toen zei Jacobus, die zei, nou, de tijd waarin wij leven is helemaal niet Joods. Had Petrus trouwens ook gezegd al. Die had gezegd dat die van mening was dat de Joden op gelijke wijze moesten zalig worden als ook zij. Als ook zij heidenen. Hij had de zaak zelfs omgedraaid. Handelingen 15. Hij zegt, hoezo heiden onder de wet? Hij zegt, wij geloven dat wij Joden op dezelfde wijze moeten zalig worden als ook zij. Namelijk zonder de wet dus. En daarna ook niet weer onder de wet. Dat zijn heel eenvoudige dingen, maar die kan je, laten we zeggen, in Veenendaal kun je dat ook niet, Staphorst kun je dat ook niet openlijk zeggen hoor. Begrijpen ze niet waar je het over hebt. Ze geloven in de Bijbel, maar dit soort eenvoudige zinnen, hoogst problematisch. En niet alleen in die plaatsen, maar goed, zeg het bij wijze van spreken. Maar toen zei Jacobus, onze tijd is ook helemaal niet een kwestie van Joods zijn. Want, zegt hij, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat noemen wij de gemeente. Dat is onze tegenwoordigheid. Uit de heidenen, God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Is het dan niet uit de Joden? Streekvraag. Antwoord is Joden zijn heidenen. Van Gods standpunt uit de zin. Want God heeft een einde gemaakt aan de Joodse wet, de Joodse traditie, het oude verbond enzovoort. Het Aaronitisch priesterschap, Levitisch priesterschap of hoe je dat maar zeggen moet enzovoorts. Want het einde der wet is Christus. Iedereen die vandaag onder de wet leeft, doet dat in strijd met de wil en met het woord van God. Is doet dat dus tegen de wet in. Want volgens de wet is de wet beëindigd. En als men zich onder de wet stelt, dat is Galaten 2, geloof ik, stelt men zich daarmee tot overtreder van de wet. Daarom, ik heb niks tegen de wet. Want in overeenstemming met de wet leef ik uit de genade Gods. Dat staat ook in Romeinen zo, precies zo. Doen wij de wetten niet? Door het geloof? Nee, wij bevestigen zelfs de wet. Want we zijn der wet gestorven. We zijn door de wet, voor de wet gestorven. Maar dat was weer Galaten 2. Toch heel simpele waarheden, hoor. Maar waar het om gaat, is dat Jacobus zegt, God verzamelt zijn eerste volk uit de heidenen. Uit alle volken. En het Joodse volk is van Gods wegen niet voor niks verstrooid geworden onder de heidenen. Toch. Ze worden als heidens beschouwd. In ballingschap, in diaspora, verstrooiing, of hoe je het noemt. God verzamelt zich eerst de volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren vanuit de hemel. En dan praat hij dus over de wederkomst van Christus. Om de vervallen hut van David weder op te richten. Laat ik mijn oude schemaatje oude tekeningen maar gebruiken. Ik teken altijd een stoeltje, want het gaat dan over het herstel van de troon van David, vestiging van het koninkrijk op aarde. Daarna zal hij de vervallen hut van David herstellen, het tabernakel van David, en wat van daarvan verbroken is, weer oprichten. Dat gaat over Israël. Beginnend uiteraard weer bij de stam van de Messias zelf, namelijk het Joodse volk. En dan gaat het over, in de woorden van Jacobus, over alle heidenen die mijn naam hebben aangeroepen. Spreekt de Heer. Zodat je in die ene zin bepaald wordt bij wat vooraf ging. In het algemeen de oud-testamentische tijd, zonder verder te verschil te maken, zal ik maar zeggen. Zonder verder te differentiëren. Daarna de tijd waarin wij leven, de roeping van de gemeente. Daarna in de toekomst, eerst het herstel van Israël onder het koningschap van de zoon van David. En daarna de heidenen die daaronder gebracht zullen worden. Zo te zijn. Een plan, een schema dat God uitwerkt. En in dat verband lees je heel wat van dit soort uitspraken natuurlijk. Indien gij maar gehoord hebt van de heerschappij, de bedeling, de huishouding van de genade Gods. Moet je wel van gehoord hebben. Efeze 3. He? En ons is geopenbaard de verborgenheid van Gods wil. Namelijk dat wat hij voorgenomen had in zichzelf. Dat was geheim dus nog. Efeze 1. Maar het is ons geopenbaard. Wat zijn wil namelijk. En zijn wil is om tot in de bedeling van de volheid der tijden. Gezegd vanaf dit tijdstip ongeveer. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden. Hier ongeveer, want nauwkeurig zeg ik het niet, maar dat is tot in de dagen van de wederkomst van Christus. Alles tot één te vergaderen in Christus. Namelijk dat wat in de hemel is. Eerst, blijkbaar. En dan dat wat op de aarde is. Daarom bidden wij ook bij gelegenheid. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel. Eerst dus. En dan daarna ook op de aarde. Er zit een bepaalde volgorde in. Het is een uitwerking van het plan Gods. En wat voor het ene werk Gods geldt, geldt niet noodzakelijk voor het andere werk Gods. En het idee dat God maar één werk doet, namelijk een zondaar redden van het eeuwige vuur, ja, dat is wel erg naïef gedacht. Je merkt meteen dat dat niet kloppen kan. En je merkt meteen hoezeer de mens zich in zo'n opvatting zelf centraal gesteld heeft. Het gaat allemaal om de mens. En het heeft er zelfs in traditioneel evangelische kring toegeleid, die idee namelijk, heeft er zelfs toegeleid dat men uit het idee van dat het toch allemaal om u en mij gaat, God wil zondaren redden enzovoorts, dat daaruit afgeleid moet worden dat u en ik dan toch wel erg waardevol zijn als God ons redden wil. Dat heb ik laatst gehoord op een kindersamenkomst. Nou, het hele punt is, wij zijn absoluut niet waardevol, integendeel. Aan de mens deugt helemaal geen. Ik weet niet meer wat het was, maar in ieder geval, er deugt helemaal niks meer van, zal ik maar zeggen. Dat is wat mijn Bijbel zegt. En het idee dat God ons lief heeft, wil nog niet zeggen dat wij waardevol zijn. Het zegt iets over onszelf. Wij houden alleen van dingen die waardevol zijn. Wij. En we denken dat als God ons lief heeft, dan stellen we blijkbaar heel wat voor. Nou, zo werkt liefde niet, hoor. Zo steekt het niet in elkaar. Dat is een heel ander ding. Dan zou het nog onze verdienste zijn dat God ons lief heeft. En dat is het absoluut niet. Integendeel. Het is ondanks wie wij zijn. Als er een reden voor aan te wijzen is. Waarschijnlijk wel, maar die ligt niet in u en mij persoonlijk. Integendeel. Maar men heeft de dingen omgekeerd. En zo zijn de leer van alverzoening. De enige tamelijk redelijk klinkende argumentatie daarvoor is dat men zegt, er staat toch in de Bijbel, God wil dat alle mensen zalig worden? Staat het in de Bijbel? Ja, het staat in de Bijbel, ja. En als dat nou niet gebeurt, dan heeft God gefaald. Maar wij geloven toch in een God die niet falen kan. En Jezus, hij faalt nooit, zo moesten we altijd zingen. Enzovoort. En hij laat niet varen het werk zijner handen. En wij zondaren zijn toch het werk zijner handen. En meer van dat soort dingen. Hij wil toch dat we zalig worden. Nou, dan worden we ook zalig. Linksom of rechtsom. Dat is leer van alverzoening. Maar het gaat voor mij aan al wat er nog meer in de Bijbel staat over wat God wil. En er is wel degelijk een bepaalde volgorde in. En in elk geval, wat hij ook wil, wat hij ook doet vervolgens, voortkomend uit zijn wil, zal in ieder geval niet in strijd zijn met de aard van zijn wezen. En verder, dat hij wil dat alle mensen zalig worden, is ondergeschikt aan het algemene werk Gods dat hij doet in de loop van de geschiedenis. Want je kunt al die werken waarover Jacobus heeft inderdaad wel samenvatten. Want al het werk dat God doet, is tot heerlijkheid Gods. Niet tot redding van de mens, tot heerlijkheid Gods. En de redding van de mens is tot heerlijkheid Gods. Maar het oordeel over de zondaar is ook tot heerlijkheid Gods. Die mag toch niet moeilijk zijn, afgezien van dat het gewoon in de Bijbel staat. Die mag toch niet moeilijk zijn. Is toch het bekende verhaal altijd van, als het dan een God is, waarom doet hij dan niks aan de onrecht in de wereld? Wat wil men dan dat hij doet? Men wil toch dat hij een oordeel brengt over het onrecht in de wereld? En dat kan alleen als een oordeel gebracht wordt over de onrechtvaardigen in de wereld, toch? En strekt hem inderdaad niet tot eer dat hij er niets aan doet. Maar hij zal er wat aan doen. En heeft hij ook gezegd dat hij het doen zal, heeft ook gezegd wanneer dat hij dat doen zal. En daarmee is zijn eer gered, om zo te zeggen. Dit is hoe mijn Bijbel er zelf over spreekt. Dat de naam Gods gelasterd wordt in deze wereld enzovoorts. Om allerlei redenen. En terecht, als de dingen zo zouden zijn zoals ze eruit zien. Maar als de dingen zoals ze eruit zien, maken onderdeel uit van een werk Gods, een gefaseerd werk Gods, waarbij al die dingen, al die fasen moeten meewerken tot het bereiken van Gods doel. En dat is inderdaad de rechtvaardiging van God. Zodat hij alsnog verheerlijkt wordt. Om het werk wat hij doet. Werk wat hij gedaan heeft, werk dat hij zal doen. En zelfs om het feit dat hij in deze dagen juist geen oordeel brengt over de onrechtvaardigheid van de mens. Want de Bijbel zegt daarover dat dat in de praktijk opgevat moet worden als een betoning van zijn genade. Achterlangmoedigheid onze Heeren voor zaligheid, gelijkwijze Paulus dat, onze geliefde broeder Paulus is het, u geschreven heeft, dus 2 Petrus 3 enzovoort. Waarom komt die dag des Heren nog niet? Waarom komt het oordeel van God nog niet? Omdat God langmoedig is. Maar daardoor wordt zijn naam gelasterd. Als het dan een God is, waarom doet hij er dan niks aan? Maar in werkelijkheid wil men niet dat hij er wat aan doet. Als hij wat doet aan de ellende in de wereld, dan komt er een oordeel over de zondige mens. En daarom wil men niet dat hij het doet. Daarom kun je mooi grote praat verkopen. Van als we dan nog uit is geen God, want hij doet niks. Nee, daar kom je dan nog wel een keer achter. En het zal zijn tot eer van God. Zie? En wij, als wij het evangelie prediken, zegt Paulus, zijn een goede reuk van Christus. Zijn een goede reuk van Christus in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. In allebei. Dat was 1 Korinthe 2, denk ik. Er was nog 1. 2 Korinthe 1. Dank u wel. Oh, ik word nog dyslectisch. Maar goed. 2 Korinthe 1. Niet 1 Korinthe 2. 2 Korinthe 1. In ieder geval helemaal rechts onderaan de bladzijde. Rechtop. Dat is wel. Nou goed. En Paulus zegt, God heeft 2 verschillende soorten vaten gemaakt en hij heeft het recht om dat te doen, want hij is de pottenbakker. En heeft vaten gemaakt ter ere en vaten ter onere. Toen was de vraag, maar wie is dan ter ere en wie is ter onere? Het antwoord is, nou, u mag zelf kiezen. Als je van ter onere wil zijn, dan moet je de Heer niet op zijn woord geloven en in plaats daarvan onder de wet gaan leven. Je kan altijd nog Joods worden ook trouwens. Dan heeft het nog een naam ook. Maar het is hetzelfde, hè? De Heer niet op zijn woord geloven en in plaats daarvan onder de wet leven. Dus zijn vaten ter onere tot het verderf toebereid. En je kunt ook tot geloof komen om te leven uit de rijkdom van zijn genade waarmee hij overvloedig over ons geweest is. In alle wijsheid en voorzichtigheid. Het heet trouwens de overvloedige rijkdom zijn genade. Overtreffender kan het al niet. Enzovoort. En dan als je daarin leeft ben je een vat ter ere. Bereid tot heerlijkheid. Je mag zelf kiezen. Dat is geen enkel probleem. En aan het einde wil God zijn toorn bewijzen. Dit is Romeinen 9. Toch? De linkerblad, de linkerkolom is boven het midden. God wilde zijn toorn bewijzen, enzovoorts. Vaten des toorns tot verderf toebereid. En God wilde zijn genade, zijn liefde, zijn barmhartigheid bewijzen, enzovoort. Heeft het vaten toebereid tot heerlijkheid, zo is het dat. En je mag zelfs kiezen waar je bij wil horen. Zo kan een heiden Joods worden als je wil, maar een Jood kan ook een Een heiden worden als hij wil. Een Jood kan ook een christen worden als hij wil. Hetgeen slechts zelden het geval is, maar vooruit. Maar ik kan er zelf voor kiezen. En de prediking van het evangelie is toch wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dat staat in Handelingen 2, toespraak van Petrus, het end. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dat is mijn antwoord op degene die zeggen, Petrus predikt daar op dat men zich zou aansluiten bij het Jodendom en de Messiaanse verwachting van het Jodendom en dat het een Joodse gemeente was. Zo'n ding bestaat trouwens niet eens, maar goed, heeft men voor de gelegenheid uitgevonden. Nee, hij zegt niet, kom tot dit geslacht, hij zegt, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. En dat geslacht is het Joodse uiteraard. En dan kan je gewoon uitstappen. Hetgeen Petrus deed en hetgeen Paulus gedaan heeft. Hij kreeg een flink duwtje in de rug trouwens voor de gelegenheid. Maar ik denk dat iedereen die dat wil een flinke duw in de rug krijgt van Gods wegen. Je moet alleen willen. En zo steekt het in elkaar. Nou, dat is het tegenwoordige werk Gods. En het hele punt is nu dat pas in de toekomst, nadat, zeg ik even snel, kom ik straks na de pauze op terug. Dat nadat God, zeg ook eens, eerst die dat volk uit de heidenen verzameld heeft voor zijn naam, zal hij in de wederkomst alsnog dat werk aan het Joodse volk en Israël weer ter hand nemen. God heeft gezegd, bij wijze van spreken, willen ze mij niet in erkentenis houden, dan hou ik hun niet in erkentenis. Ze hebben mij in vergetelheid gesteld, wat is dat, Deuteronomium 31, 32, enzovoorts. Ze hebben mij in vergetenis gesteld, dan zal ik ook u vergeten. Enzovoorts. Zij verbergen zich voor mij. Nou kan dat eigenlijk wel niet, maar goed, maar ze doen het. Daar begon Adam al mee, weet u nog, nadat hij van de boom der kennis des goeds en des kwaads gegeten had, ruiste hij door het struikgewas immers. En toen kon de Heer hem niet vinden. Nou goed, dat doet er niet. Is een lied over, ja. Maar goed, dat doet er niet toe. Hij verborg zich voor het aangezicht des Heeren. Toen zei de Heer tot het Joodse volk, Israël, dat net zo goed aan die wet vasthoudt, en dat is eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads immers. Hij zegt, nou, ze verbergen zich voor mij, ik zal mij voor hun aangezicht verbergen. Te dien dagen zal ik mijn aangezicht ganselijk verbergen. Verbergende verbergen, spreekt de Heere, enzovoorts. En dat staat er een keer, ja, enige tientallen malen in het Oude Testament al. En in die dagen leven wij. Niettemin zal hij in de toekomst zijn aangezicht niet meer verbergen. Jesaja 54 bijvoorbeeld. Zal hij wederkeren en het werk aan Israël voortzetten. En de hele clou van het verhaal is nu dat er nogal wat profetieën in het Oude Testament staan, waarvan wij weten dat ze in onze dagen, die van de gemeente, onze bedeling, sorry, vervuld worden. Voordat de Messias komt om zijn koninkrijk op te richten. Maar opdat Israël in die dagen van het verleden niet zou kunnen zeggen, maar de Messias kan nog helemaal niet komen, want God zou eerst nog zus en zo doen en dit en dat moet er eerst nog gebeuren. Heeft God het zo geregeld dat bepaalde profetieën, dus een geforceerde, dat is het woord wat ik hardnekkig gebruik. Het is niet, in de Bijbel staat het zo niet, maar ik zeg het zo. Weet u dat ook? Ze kregen dus een geforceerde vervulling. Waarom reed de Heer op die ezel over de Olijfberg? Nou, opdat vervuld zou worden, was ook het enige doel. Opdat vervuld zou worden, het geen Zacharië gesproken had. Maar waarom moest dat vervuld worden? Nou, anders zouden ze zeggen, nee, maar als de Messias komt, komt hij arm en rijdend op een ezel. En als de Messias komt, komt hij naar Jeruzalem, moet hij toch op een ezel rijden. Dus wat doet hij? Stapt op ezel en rijdt. Maar als je het nazoekt in Zacharië 9 waar het staat, we hebben het denk ik later wel weer over. Als je het nazoekt in Zacharië 9 waar het staat, kom je niet eens op het idee dat het daar letterlijk gaat over rijden op een ezel. En kom je ook niet op het idee dat die profetie vervuld is geworden op de dag van de intocht in Jeruzalem. Want het gaat over een ondergang van allerlei volkeren die zouden geoordeeld worden enzovoorts. Kortom, het is een profetie over wat wij noemen de wederkomst van Christus. En die ezel, dat zijn wij. De symboliek. Die arme heiland komt met de zijne. Wij zijn dat. Zoals ik heb eens naar die ezel gekeken en hij leek op u. Nou, goed. Ja. Nee, ik wilde zeggen, ik heb eens naar die ezel gekeken. Je moet die geschiedenis eens nalezen in dit licht, wat er gebeurde. Er staat, de discipelen deden hun klederen af, en legde die over die ezel. Dat wil zeggen, die ezel droeg ineens de kleren van Petrus, Johannes, Jacobus, Thomas, Thaddeus, hoe heet die nou, Judas, enzovoort. Maar de discipelen zijn een voorbeeld, ik schrijf het los van elkaar, een voorbeeld van de gemeente als zodanig, degene die hem volgen. Maar daarna draagt de ezel eerst de klederen van de discipelen. Met andere woorden, de ezel heeft dezelfde betekenis. De ezel is een beeld van de gemeente. Waarom ook niet? In het Oude Testament kun je al vinden dat de ezel een beeld is van het, wat wij noemen het gelovig overblijfsel uit Israël.
En grote oren.
Om te horen, broeder. Grootmoe, waarom? Nee, goed. Waarom heeft het beest van die grote oren? Omdat hij hoort. Daar hoort ook dat belachelijke voorkomen bij. Want u weet, een ezel is eigenlijk een belachelijk paard, hè? Wis. En het paard staat voor majesteit, want daar staat ernaast in Zachariah. Het paard zijner majesteit. Hij komt hier op het paard zijner majesteit. Maar voordat hij komt op het paard zijner majesteit, dus in heerlijkheid, rijdt hij arm en rijdt hij op een ezel. Want in onze dagen wordt de naam des Heren gelasterd en denken de Joden dat hij van Gods wegen geslagen werd enzovoort. Jesaja 53. En hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. En tot de gemeente, dus het lichaam van Christus, wilde ze ook al niet horen. Enzovoort. Maar dat is het. Christus en de gemeente is de Heer rijdend op die ezel en hij stuurt die ezel. Zoals hij de gemeente bereidt. Wij zijn zijn beest. Maar die haal ik weer ergens anders uit. Hè? Want Lucas komt hier. Hij zette hem op zijn eigen beest, staat er dan over de barmhartige Samaritaan. Maar goed, we moeten gaan pauzeren. Maar het verhaal is dus, in onze tegenwoordige tijd wordt die ezel geregeld. Dat jong ener van een ezels. Het ezelsvullen, jong ener ezelin. Want de ezelin is het Joodse volk. Het jong ener ezelin is een mannelijk volk. Want het was een mannelijke ezel. Een colt, mannelijke ezel. Dat is de gemeente. Die wordt nu geregeld. Die wordt gehaald bij onbekend. We weten niet waar het was en wie het was. En van wie die ezel was. Staat er allemaal niet bij. Maar daarom vermoeden we hoe het zat. Maar goed, in onze dagen wordt die ezel geregeld. Want het is een beeld van de gemeente. En is een wederkomst. Als hij voor Jeruzalem verschijnt, dan komt hij samen met zijn gemeente. En dan wordt die profetie vervuld en komt het oordeel over al die volkeren die daar ook genoemd worden in Zacharië 9. En de Joden zouden zeggen, ja, maar Jezus kan niet de Messias zijn, want hij moet nog, staat in ieder geval die profetie in Zacharië 9, die is nog niet vervuld. En daarom staat het, dit is gebeurd, omdat vervuld zal worden, zouden nooit kunnen zeggen, die profetie moet nog vervuld worden, want daar was de Heer rijdend op een ezel. Op een vreemde manier, opvallende manier, enzovoorts. En zoals in de komst van de Heer en de gemeente, gepaard gaat met de verwoesting van Jeruzalem, zo ging de zogenoemde intocht in Jeruzalem gepaard met een wenen over de stad, en er werd aangekondigd dat de stad verwoest zou worden. Toch? En er was een reden voor, namelijk omdat ze de tijd van haar bezoeking niet gekend had, en omdat die Bijbelse waarheden voor haar verborgen waren. Lees het maar na, Lucas 19, staat er allemaal bij. En waarom krijgen dus profetieën een dubbele vervulling en wordt er nadrukkelijk op gewezen? Om te zeggen, kijk, die profetie is vervuld. Dat is geen excuus, je kunt niet zeggen, dit is de Messias niet, want eerst moet er nog wat anders gebeuren. Daarom krijgen al die profetieën die betrekking hebben op onze dagen en de roeping van de gemeente en de openbaring van de gemeente in de toekomst aan Israël, al die profetieën hebben een vervulling gekregen in de dagen van de Heer Jezus en eventueel zelfs in de dagen van de apostelen. En het komt ontzettend vaak voor.